Goedemorgen allemaal. Zo fijn en dankbaar om elkaar weer te zien. Elkaar op te bouwen. Om ook nieuwe mensen te zien. Waarvan we weten dat jullie ook jullie leven aan Jezus hebben overgegeven. Aan God overgegeven. En hoe dankbaar zijn we ook dat wij deze ochtend samen mogen zijn. In de naam van God, om hem in de eerste plaats groot te maken. Het gaat niet om ons. Het gaat niet om ons, het gaat om hem. Maar wij mogen wel elke dag weer opnieuw genieten van de geestelijke zegeningen die hij ons geeft. In Hebreeën hoofdstuk 3 vers 1, daar lezen wij de volgende woorden: daarom, heilige broeders, deelgenoten aan de hemelse roeping, let op de apostel en hoge priester van onze belijdenis, Jezus Christus. In hoofdstuk 4 vers 14 lezen wij: nu wij dan een grote hoge priester hebben, die de hemel is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God, laten wij aan deze belijdenis vasthouden. En in hoofdstuk 10 vers 23, daar lezen wij: laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, want hij die het beloofd heeft is getrouw. Soms zijn er zo wel eens van die woorden en begrippen die we misschien wel eens een aantal keren hebben gelezen, waarvan we soms een klein beetje de betekenis wat kwijt zijn. En dit is misschien één zo van die woorden. En het is typerend ook voor het boek van Hebreeën dat daar ook juist die woorden gebruikt worden: hou vast aan die belijdenis. Want we weten natuurlijk ook dat het boek van Hebreeën, voor degenen die dit boek wat beter kennen, is een boek waarin christenen gevraagd worden, bemoedigd worden om weer terug te gaan. Ze waren de weg van Jezus wat kwijtgeraakt. Ze waren zich wat meer gaan richten op dat judaïsme. Ze waren weer zich wat gaan richten op die wet van Mozes en op de besnijdenis. En zo zie je ook al in het eerste hoofdstuk dat de schrijver gelijk al helemaal de lezers terugbrengt bij Jezus. Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft hij in het laatste, deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. Het gaat allemaal om de Zoon. Ja, het verleden, schrijft de schrijver, was het verleden. God sprak verschillende manieren, verschillende wijzen, maar nu in het laatste dagen, door de Zoon. En dan zegt hij ook zo prachtig, die hij erfgenaam heeft gemaakt van alles. Wie was ooit erfgenaam van Gods zaken? Niemand. Door wie hij ook de wereld gemaakt heeft? Oh, wauw. Dat zou onze aandacht, onze ogen weer opnieuw moeten openen. Want door wie heeft God de wereld gemaakt? Mozes, Jesaja, Ezekiel, machtige mannen van het eerste verbond? Nee, Jezus. Hij, de afstraling van Gods heerlijkheid, de afdruk van zijn zelfstandigheid, die alle dingen draagt door zijn krachtig woord. Nadat hij de reiniging van zonde tot zichzelf, door zichzelf tot stand had gebracht, zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. Wauw, wat een prachtige beschrijving van Christus. En wat een prachtige aanmoediging voor die mensen om te zeggen van, oh, als het zo in elkaar zit, dan moeten we direct weer onze aandacht vestigen op Jezus. En dat is wat die drie uitspraken ook doen. Hou vast aan die belijdenis. Het woord belijdenis komt van een Grieks woord, homologia. En dit woord betekent geloofsbekentenis. En dat is maar nogal een woord. Geloofsbekentenis. Je weet natuurlijk, als iemand in de rechtbank een bekentenis doet, dat heeft nogal wat consequenties. Als iemand zegt onschuldig te zijn en er is niet al te veel bewijs, dan is de kans groot dat iemand er nog onderuit kan komen, om het zomaar te zeggen. Maar als de dader in de rechtbank zegt, ja, ik heb het gedaan, ik beken wat er is gebeurd, ik beken dat ik schuldig ben, ja, dan blijft er weinig meer over. En zo is het ook met dit woord. We spreken soms ook over de stappen naar de wedergeboorte. Het horen van het evangelie, het geloven van het evangelie, belijdenis, de doop. En dat woord belijdenis, dat lijkt er af en toe wel eens een beetje doorheen te schuifelen zo. Maar vandaag willen we over dat woord na gaan denken. Het woord belijdenis, opnieuw, homologia, geloofsbekentenis, een bekentenis. Subjectief, wie wij belijden aan te hangen. Wie wij belijden om aan te hangen. Objectief, erkentenis, dat wil zeggen dat wat men erkent. Iemand die veel over dit woord heeft geschreven, een dikke pil, die zegt, het eens zijn met of overeenkomen met personen of dingen, iets overeenkomen, verlenen of toegeven en daarbij overgave. Het is een prachtig woord. Maar een woord waar we misschien soms een klein beetje die ware betekenis een beetje van zijn vergeten. Weet je nog op het moment dat je getrouwd bent? Ja, ik zal bij deze persoon blijven in gezondheid, in ziekte, in grote rijkdom. En ook als het banksaldo wat minder wordt. En nog een aantal van dat soort woorden tot de dood ons scheidt. Dat is eigenlijk een beetje zo'n soort belijdenis. Waar je als getrouwde stellen misschien soms ook wel eens bij terugkomt. Want ja, we weten, ook dat huwelijk is niet altijd simpel. Ook dat huwelijk is niet altijd eenvoudig. Misschien zijn er zelfs momenten geweest dat je denkt van het hoeft niet meer. Maar dan denk je terug. En dan zeg je van, oh ja, er was een dag dat ik ten overstaan van getuigen, dat ik ten overstaan van God een belijdenis afgelegd heb. Oké, ik ga het strijden. Ik ga het vechten. Ik ga datgene doen wat weer nodig is. Ik denk dat dat voor diegenen die getrouwd zijn, op een bepaald moment een soort animo wordt, als het wel eens lastig en moeilijk kan worden. En zo is het ook in het geloof. Kijk eens naar het boek van Hebreeën. Het was niet makkelijk geworden. Het was moeilijk geworden. Er was strijd. De Joden die zaten te trekken van kom maar terug. We gaan de wet van Mozes houden. We gaan de besnijdenis weer invoeren. Die wij nooit losgelaten hebben. Want dat was het verbond van God. En toch, de schrijver van Hebreeën maakt duidelijk. Hou vast aan die belijdenis. Hou vast aan je belofte. En zo zegt 1 Timotheus vers 6 en 12 ook, strijd de goede strijd des geloofs, grijp het eeuwige leven waartoe gij geroepen zijt en de goede belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen. Paulus noemt het naar Timotheus toe zelfs een goede belijdenis voor vele getuigen. En wat was die belijdenis? Jezus Christus, de Zoon van God, gekomen. En zo, met die woorden in onze gedachten, kijk dan eens naar Hebreeën 12. Wel nu dan, nu wij door zo'n grote menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus. De leidsman, de voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die voor hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen, de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Terwijl wij het oog gericht houden op Jezus. Dat is wat de belijdenis afleggen is. Dat is die belijdenis die ooit gezegd heb: ja, ik geloof in God. En ik geloof in Jezus, die enige geboren Zoon van God, die gestorven is aan het kruis voor mijn zonde. Dat is die getuigenis. En die getuigenis die zegt: vanaf vandaag ga ik hem volgen. Vanaf vandaag is hij Heer en Meester. Vanaf vandaag is hij mijn Messias. In de eerste plaats wil ik dan graag kijken naar het oog gericht houden op Jezus, de gekruisigde. In Jesaja hoofdstuk 53. Een hoofdstuk wat zo vol staat met pareltjes en diamantjes. Dan staat er zo geschreven in vers 3, hij was veracht. De onwaardigste onder de mensen. Een man van smarten, bekend met ziekte. En als iemand voor wie men het gezicht verbergt. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Voorwaar, onze ziekte heeft hij op zich genomen. Ons leed heeft hij gedragen. Wij hielden hem echter voor een geplaagde, door God verslagen en verdrukt. Maar hij is om onze ongerechtigheden verwond. En om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Broeders en zusters, de meeste mensen worden geraakt door verhalen van liefde. De meeste mensen worden geraakt door verhalen over een held. En dan staat het maandagochtend in de krant van: er was iemand die is dat brandende gebouw ingegaan en heeft die twee kindjes gered. Of dan staat er: die man die dook in het water en haalde die oude man uit de auto, die met zijn auto de gracht in is gerold. En het staat in de krant. Hij krijgt er misschien zelfs een penning voor. Broeders en zusters, het grote liefdesverhaal wordt verteld vanuit de hemel. Het grote heldenverhaal wordt verteld vanuit de hemel. Jezus Christus, Goden gelijk, de Vader zei: Jezus, ik wil dat je naar de aarde gaat. En Jezus zei: het is goed. Jezus zei: moet ik dan mens worden? Ik die deze wereld heb geschapen? God zei: ja. En Jezus zei: dat is goed. Maar voordat Jezus wegging, zei de Vader: maar Jezus, er is nog meer. Je zou verraden worden door je beste vriend. Er zal een doornenkroon op je hoofd gezet worden. Er zullen processen gaande zijn waarin je vals wordt beschuldigd. Je zal moeten sterven. Je zal moeten sterven aan een kruis. Waar zelfs de Romeinen hun eigen onderdanen niet aan wilden overgeven. Want het was te barbaars. Het was te erg. En wat zei Jezus? Jezus zei: ik ga. En Jezus zei zelfs, als we het zo mogen zeggen, ik ga met vreugde. Want dan lezen we ook in Jesaja 53, in vers 10. Het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Kun je het je voorstellen? Voor ons die kinderen hebben, je eigen kind overgeven. Het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem ziek gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nageslag zien. Hij zal de dagen verlengen. Het welbehagen van de Heere zal door zijn hand voorspoedig zijn. Zie je dat? Het behaagde de Vader hem te verbrijzelen. Wauw. Is dit geen liefdesverhaal? Is dit geen heldenverhaal? Als we het zo met die woorden mogen zeggen. Want wat was het resultaat? Het resultaat was nageslacht. Het resultaat was dat mensen vrijgemaakt konden worden van de zonde. Het resultaat was dat mensen zoals jij en ik, maar zelfs Abraham en David en Noach, hadden het bloed van Jezus nodig. Wij hebben het bloed van Jezus nodig. En dan mogen we allemaal onze eigen naam invullen. Allemaal. Wij hebben dat bloed van Jezus nodig. Wij kunnen niet zonder het bloed van Jezus. Ieder mens die tot de leeftijd van verantwoordelijkheid is gekomen, draagt het merkteken van die geestelijke dood. En wie je ook maar bent, op welke ladder dan ook maar precies gemeten, het maakt niet uit. Geestelijk gestorven. Er zijn allerlei oplossingen gezocht, maar ze zijn er niet. Er is maar één geneesmiddel, en dat is Jezus. En hoe prachtig is dat? Dat God dat allemaal heeft gedaan. En daarom zegt de Bijbel, de Hebreeën schrijver opnieuw: let op Jezus. Houd die belijdenis vast. Hou je vast aan dat liefdesverhaal. Hou je vast aan dat heldenverhaal. Dat is waarom. En dat is zo belangrijk. Broeders en zusters, we worden zo snel afgeleid. Straks loop je weer door de winkelstraat. En dan roept alles weer, je hebt mij nodig om gelukkig te zijn. Een paar nieuwe schoenen, een nieuwe jas. Oh ja, en dat moet ook nog. En je bent weer bezig met je huis. En je bent weer bezig met je auto. En je bent weer bezig met je werk. En je bent weer bezig met je computer. We worden zo snel afgeleid. Daarom gebruikt Jezus ook vaak de woorden, wie oren heeft, die horen. Wie ogen heeft, die ziet. Broeders en zusters, Jesaja 53, wat een prachtig stuk. Dat is pas liefde. Dat is pas een held. Dat is pas een verhaal wat eigenlijk elke maandagochtend op de voorpagina zou moeten staan van de Telegraaf en van het AD. En welke krant dan ook maar. Want dat is pas het verhaal van liefde. Kienen, je hebt het net ook bij het avondmaal laten horen. Het gaat om liefde. In de tweede plaats. Ziende op Jezus. Die opgestaan is. In 1 Korinthe 15. In 1 Korinthe hoofdstuk 15. Verder maak ik u bekend, broeders, het evangelie dat ik u verkondigd heb, dat u ook aangenomen hebt, waarin u ook staat, waardoor u ook zalig wordt als u eraan vasthoudt, zoals ik het verkondigd heb. Paulus zegt, je moet het vasthouden. Dat is die belijdenis. Wat je aangenomen hebt. Waarin je staat, waardoor u ook zalig wordt. En dan schrijft hij over, hij is verschenen aan die. Hij is verschenen aan Kefas. Hij is verschenen aan de 500. Het sleutelwoord in 1 Korinthe 15 vers 1 tot 8 is het woord hij is gezien. En waarom is dat nou zo belangrijk? Dat is belangrijk omdat dit gezien worden van Jezus, dat gaat over nadat hij gestorven was. Hij was opgestaan. Opgestaan uit de doden. En zo mogen wij vandaag zingen. Ik weet dat mijn verlosser leeft. Met de nadruk op ik weet. Je hebt mij dit misschien wel eerder horen zeggen. Maar er staat niet ik voel. Er staat niet ik hoop. Er staat ik weet. Dat mijn verlosser leeft. We leven in een tijd waarin zelfs de wonderen van Jezus in vraag gesteld worden. Een aantal weken geleden liepen wij door de boulevard van Harderwijk. Daar waren ze het verhaal van Jezus aan het navertellen. En je zag iemand over het water lopen. Maar ja, als hij heel goed keek, zag hij al gauw dat er een plank in het water gelegd was. Waar deze man over liep. Maar dat doen mensen tegenwoordig met de wonderen van Jezus. Ja, het water stond heel laag. En uiteindelijk gaat het nog veel verder. Mensen gaan naar Genesis en gaan zeggen, ja, het waren eigenlijk geen 6 letterlijke dagen. Mensen gaan naar Genesis 1, vers 1 en 2 en zeggen, ja, er zat een tijd tussen Genesis hoofdstuk 1 vers 1 en 1 vers 2. Maar dan lopen we aan tegen het grootste wonder der wonderen. Jezus is opgestaan. En de Bijbel zegt niet, geloof dat nou gewoon maar. De Bijbel zegt niet, je moet gewoon je handen even voor je ogen houden, heel snel, en dan maar denken en hopen dat dat echt zo is. Daarom zegt 1 Korinthe hoofdstuk 15, vers 1 tot 8, gezien. Er was geen ontkomen aan. Hij is gezien. Hij is gestorven, dat is gezien. Hij is in het graf gelegd, dat is gezien. Hij was echt gestorven, het is gezien. En natuurlijk het mooiste is dat seculaire geschiedenis, die bevestigen dat over en over en over en over. Jezus is opgestaan. En dat is iets wat niemand kan uitleggen. De wonderen proberen ze van om te zeggen, ja, maar dat was toch net even wat anders. Hij is opgestaan. Kracht. In het woord kracht, daar zit iets van dynamiet. En ja, eigenlijk is er ook niks meer verschrikkelijk dan de dood. Hoe erg is dat? Mensen die moeten sterven. Hoe verschrikkelijk is dat? Dat je een geliefde moet missen. Hoe verschrikkelijk is het als mensen soms hun eigen kind moeten begraven? Maar hoe verschrikkelijk is het al niet als je naast het graf van je ouders moet staan? De dood. Verschrikkelijk. En ik denk dat we ook mogen zeggen, God heeft dat nooit bedoeld. God heeft dat ten diepste nooit bedoeld. God had bedoeld dat Adam en Eva in die hof waren. Naar God zouden blijven luisteren. Maar er is wat anders gebeurd. Maar broeders en zusters, Jezus heeft die dood ook overwonnen. Zoals Paulus aan de Thessalonicenzen zegt, je hoeft niet verdrietig te zijn. Zoals andere mensen verdriet hebben. Want straks, in een punt des tijds, komt Jezus terug. Degenen die gestorven zijn, die komen op. Degenen die nog levend zijn, die komen. Samen zullen ze in de lucht zijn. En dan gaan ze met Jezus mee en zullen ze voor altijd met Jezus zijn. Wauw. Broeders en zusters. In tijden waarin lijden soms heel dichtbij kan komen. En dan praat ik niet over mezelf. Dan praat ik over jullie. In tijden dat verdriet heel dichtbij kan komen. Wat zijn dit prachtige woorden. Jezus is opgestaan als eersteling voor hen die in hem geloven. Wauw. Jezus stond op uit de dood. Jezus heeft de dood overwonnen. Is dat geen heldenverhaal? Is dat geen liefdesverhaal? Want Jezus kwam. Niet voor mensen die zeiden, oh Jezus, wat zijn we nou blij dat je bent gekomen. Prachtig. Ze wilden hem niet. Hij deed alleen maar het goede. En zo komen we op ons laatste punt. Ziende op Jezus die verheerlijkt is. Gestorven. Hij is opgewekt. Maar lieve broeders en zusters, we hebben nog meer nodig. Want hoe vaak zitten wij niet in die strijd die zegt, ik wil het wel, maar het is zo moeilijk. Hoe vaak moeten we soms zeggen, Vader, ik geloof, maar kom mijn ongeloof te hulp. Hoe vaak zijn er momenten dat we zeggen, Vader, ik kan dit niet alleen. Hoe vaak zijn die momenten dat we zeggen, Vader, hoe moet het? Dat staat in Hebreeën hoofdstuk 2, vers 17 en 18. Hebreeën hoofdstuk 2, vers 17 en 18. Daarom moest hij in alles aan zijn broeders gelijk worden, opdat hij een barmhartig en getrouw hoge priester zou zijn in de dingen die God betreffen, om de zonde van het volk te verzoenen. Want waarin hij zelf geleden heeft toen hij verzocht werd, kan hij hen die verzocht worden te hulp komen. Hoe prachtig is dat? Maar wat betekent dit? Dit betekent dat als wij verzocht worden, als wij het moeilijk hebben, als wij verdriet hebben, als ons bloed of als ons zweet als bloed wordt, dan komt Jezus naar ons toe en dan zegt hij, ik snap het, ik weet het, ik ben daar ook geweest. Zoals jij nu moet lijden, heb ik ook geleden. Zoals jij nu verdriet hebt, heb ik ook verdriet gehad. Jezus zei zelfs in Psalm 22, mijn God, waarom heeft gij mij verlaten? Denk jij het wel eens? Ik denk het wel eens. Dan denk ik, hoe kan het? Waar ben je? Maar dan komt als het ware die zachte stem die komt en die zegt, ik was daar ook. Maar kom maar dichtbij me staan. Dan staat er in Hebreeën 7 vers 25... Daarom kan hij ook volkomen zalig maken wie door hem tot God gaan, omdat hij altijd leeft en om voor hen te pleiten. Wat doet Jezus in de hemel? Zittend aan de rechterhand van God, hij bidt. Hij pleit. En hij zegt als het ware tegen de Vader, van Vader, hoor dit gebed. Strijd, moeite, verdriet. Maar ik ben daar ook geweest. Ik weet hoe het voelt. Ik weet wat het is. En de Vader hoort Jezus. En wat stuurt de Vader? De Vader stuurt kracht. Of zoals Hebreeën 4 dat zegt, genade en barmhartigheid om geholpen te worden op de juiste tijd. Broeders en zusters, als we dit zo weer eens even de revue laten passeren. Als we daar zo weer eens even bij stilstaan. Is dit niet het grote liefdesverhaal wat ooit verteld is? Is dit niet een heldenverhaal? Jezus houdt van mensen. God houdt van mensen. Van alle mensen. Alle mensen zijn Gods schepping. Broeders en zusters, God heeft alles voor ons gedaan. Door Jezus. Niet door Mozes. Dat was een schaduw. Allemaal schaduwen. Noach, Abraham, Mozes, Jesaja, Ezekiel. En daar gebeurden al heel prachtige en bijzondere dingen. Maar in het laatste dagen is God gekomen in de Zoon. En daarom zegt de Hebreeën weer zo duidelijk, houd die belijdenis vast. Breng jezelf weer terug op het moment dat je die belofte aflegde. Denk aan je huwelijk. Waar we soms ook wel eens aan terug moeten denken van, oh ja, ik heb een belofte gemaakt. Zo is het ook met deze belofte. Soms hebben we wel eens wat oogzalf nodig. De Hebreeërs hadden dat nodig. Maar wij hebben het soms ook nodig. Broeders en zusters, hou je oog gericht op Jezus. Daar zit de overwinning. Daar zit kracht. Daar zit het grote liefdesverhaal. Wat elke maandagochtend op de voorpagina zou moeten staan van elke krant. Maar voor ons is dat hopelijk niet nodig. Laten wij ons oog gericht houden op die Jezus die gekruisigd is, die opgestaan is en die verheerlijkt is. Amen.